Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 89. Daarvan het eerste vers: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En ook het derde vers: de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 1 en 3 van Psalm 89. Gemeente, doen wij nu belijdenis met mond en hart van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna wij zingen het laatste vers van Psalm 27, zo ik niet had geloofd. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27 vers 7 na de geloofsbelijdenis. En laten we dan allen met mij in onze harten als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Beter laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Ja, groot is uw trouw, o Heere. We hebben er zojuist al enkele keren van mogen zingen. Wie is aan u gelijk bij al de hemelingen, die daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen? Heer, en die trouw is het ook die ons hier vanavond samenbrengt, zo midden in de week in uw huis, een ander deel thuis met ons verbonden, met wie we ons ook verbonden weten. Ja, Heere, zo getuigt het alles van die trouw dat u ook vanavond opnieuw weer tot ons spreken wilt en al gesproken hebt. En zal het in de verkondiging, Heere, vanavond gaan ook met name over groeten die overgebracht worden. Tussen mensen onderling, gelovigen onderling, Heere, dat is rijk als we ook in het geloof ons met elkaar verbonden weten. Maar Heere, ver daarbovenuit gaat toch de groet van u die we aan het begin van de dienst ook mochten horen. Genade zij u en vrede. Heere, wat rijk. Want ziende op onszelf moeten we het u belijden, Heere, ook in de nog maar pas begonnen week, dat we het er bepaald niet naar gemaakt hebben. Dat u met vrede, met genade tot ons komt. Maar was het, Heere, ook alleszins naar recht geweest, als we hier niet eens meer zaten, waar u ons al had weggenomen. Vanwege alles, Heere, wat er in onszelf is en wat zo vaak naar buiten komt. Ook na ontvangen genade nog. Maar Heere, u bent een God die geen lust hebt aan de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en zal leven. O Heere, wij bidden, u wil daartoe ook de verkondiging van deze avond dienstbaar maken. Als we u nog niet kennen, Heere, dat het een aansporing mag zijn om u te zoeken. U laat zich immers vinden, Heere, door degenen die u niet zochten. Ook dat is uw trouw, uw genade. Maar Heere, ook als we reeds op de smalle weg tot het eeuwig leven mogen wandelen, dan kan er ook zoveel zijn wat ons daar weer van af probeert te brengen. Of waardoor het vuur gedoofd dreigt te worden, onder de as verdwijnt van allerlei verleidingen, aanvechtingen. Zoveel, Heer, en willen daartoe dan ook maar doen dienen. O Heilige Geest, daal dan af en kom in ons midden, ja, kom in onze harten. Open het, Heer, en geef dat we het zicht en meer zicht mogen krijgen op Hem, die in alles uw wet, uw wil volmaakt, volbracht heeft, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Opdat we zo, Heer, ook telkens weer de toevlucht zullen nemen tot Hem, om uit Hem te mogen leven. Om daaruit ook, Heere, de troost te mogen ontvangen, dat het niet in onszelf zit en dat het niet vanuit onszelf hoeft. Want wij denken zo vaak van alles te moeten. Maar Heere, om dan te mogen rusten op de juiste wijze, op dat volbrachte werk van uw Zoon. Heere, wil ons zo gedenken, wil ons nabij zijn. Hier in de kerk, in het spreken, maar ook in het horen. Maar we bidden u dat, Heere, ook voor hen die met ons verbonden zijn op een andere plaats, meekijken of meeluisteren. Zegen, Heere, ook hen, sterk ook hen, en laat het zo ook, Heere, mogen dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot eer en glorie van uw grote naam, tot zaligheid van al onze zielen. Hoor ons zo uit genade, we bidden het, om Jezus wil alleen. Amen. Vanavond is, gemeente, het slot van de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, oftewel hoofdstuk 16. Een hoofdstuk dat je als dominee niet direct zou kiezen als het om vrije stof ging, maar dat is ook het voordeel van een doorgaande lezing, dan komt dit ook aan de orde. Het slot van Romeinenbrief, hoofdstuk 16. Daar schrijft Paulus: en ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is van de gemeente die te Kenchreën is, opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heiligen betaamt, en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben. Want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben. De welke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn magen, en mijn familieleden, zeg maar, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Groet Amplias, mijn beminde in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en Stachys, mijn beminde. Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Groet hen die van het huisgezin van Narcissus zijn, degenen namelijk die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster die veel gearbeid heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die met hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen die met hen zijn. Groet Elkander, met een heilige kus, de gemeente van Christus, de gemeenten van Christus groeten u lieden. En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt daarvan af. Want de zulken dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen, ik verblijd mij dan uwenthalve en ik wil dat gij wijsheid in het goede, doch oprecht, onnozel oprecht in het kwade. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en Sosipater, mijn bloedverwanten. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb. Dus Paulus had een secretaris, zeg maar, die de brief voor hem schreef. Ik groet u in de Heere. U groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen bekend is gemaakt, dezelfde alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover hoofdstuk 16 van de brief aan de Romeinen die we dan willen overdenken. Niet vanuit een kerntekst doe ik dat, maar ik hoop toch het hele hoofdstuk wat te laten spreken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog samen zingen en wel uit Psalm 105... Daarvan het tweede en derde vers, 105, vers 2 en 3. En u wordt nog het volgende medegedeeld namens de kerkenraad. Dat betreft de dienst van woensdagavond 23 februari. Zo de Heere willen wij leven. Dat zal de volgende zijn. En dan hoopt voor te gaan dokter J. Kommers uit Harderwijk. En wat de collecten betreft voor vandaag de eerste bestemd voor de Stichting Hulp Oost-Europa. Tweede en derde collecte zijn voor de kerk. We zingen nu Psalm 105, vers 2 en 3. Romeinen 16. We zouden boven de preek kunnen zetten een groet aan alle heiligen. Een groet aan alle heiligen. Gemeente, op een dag was een boer zijn land aan het ploegen. En plotseling stootte hij op iets hards. Hij dacht eerst dat het een grote steen was, maar dat was het niet. Het bleek een oude kist te zijn. Zo bleek later uit onderzoek, de periode van de middeleeuwen. En die kist die zat vol met allerlei voorwerpen. Zo'n vondst roept dan ook heel wat vragen op. Van wie was die kist? En wat zijn dat voor voorwerpen? En wat hebben ze ermee gedaan? En zo sta je als het ware oog in oog met een wereld van eeuwen geleden en heb je het gevoel veel te weten te komen. En tegelijkertijd sta je ook nog mijlen ver af van de diepste geheimen van die tijd. Met dat gevoel krijg je ook een beetje als we dit laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief lezen. Meer dan 30 namen komen er voorbij. Namen waarvan het merendeel ons totaal onbekend is en ook nergens anders in de Bijbel voorkomen. Onbekend maakt onbemind, zo zeggen we dan. En zulke Bijbelgedeelten blijven dan meestal ook maar wat links liggen. Je zult als gemeentepredikant niet snel, als het gaat om vrije stof, naar zo'n hoofdstuk grijpen. De vorige 15 hoofdstukken geven ogenschijnlijk veel meer stof, tot spreken en tot preken. Maar toch, gemeente, is ook dit voluit het woord van God. En heeft de Heilige Geest redenen gehad ook dit voor ons te laten opschrijven. En wat kunnen we nu leren van dit hoofdstuk met al die namen? Wel, gemeente, meer dan dat we op het eerste oog wellicht denken. Allereerst tekent ons dit de sterke liefdesband tussen Paulus en christenen van verschillende achtergronden in Rome. En hij wilde dat die band ook tussen hen onderling bestond. Niet alleen tussen hem als dienaar, maar ook tussen hen onderling. Gemeente, mogen wij zo ook niet door het lezen van hun namen iets doorleven en beleven van de gemeenschap der heiligen. Heiligen, ja, wat voor soort mensen zijn dat? Want daar is nogal eens een misverstand over. Een gemeente heiligen, dat zijn niet de mensen die al een heel eind gevorderd zijn op de weg van het geloof en die je daarom al beter doen dan menig ander. Dat heeft niets met heiligen te maken. Weet u wat heiligen zijn? Dat zijn mensen die apart gezet zijn door de Heere en door Hem geroepen om Hem te dienen. En die dat in Christus ook doen. Al is het nog in alle onvolmaaktheid. En die daarom ook telkens weer vluchten tot Jezus, omdat ze zichzelf nog zo onheilig voelen. Dat zijn heiligen. Heilig daarom in Christus. Niet uit zichzelf en in zichzelf, maar in Christus. En op Hem gericht. Dat is wat ze gemeenschappelijk hebben. En dat bepaalt ook die onderlinge gemeenschap, de gemeenschap der heiligen. Eensgezind in die ene, weet u nog van de vorige keren? Gemeenschap der heiligen, de onderlinge band, niet omdat je het zo fijn met elkaar hebt, niet omdat je het zo goed met elkaar kunt vinden en het zo hardgrondig met elkaar eens bent over alles, maar omdat je verbonden bent geraakt aan Christus. dat is wat je gemeen hebt. En bepaalt die gemeenschap. En dat dan niet alleen met hen die nog in leven zijn, maar ook met hen die lang geleden hetzelfde beleden hebben en dezelfde strijd gestreden hebben en die nu al juichen voor de troon van God. En mogen wij staan op de schouders van het voorgeslacht en anderen wereldwijd die ons zijn voorgegaan. Gemeente, is dat alleen al niet vertroostend en bemoedigend? En nu wij in onze tijd, zoveel eeuwen later, meer en meer het gevoel krijgen als christen alleen te komen te staan. En als we dan die lijst met namen, gemeente, eens wat van dichterbij bekijken, dan vallen ons een aantal dingen op. In de eerste plaats dit, dat de gemeente waaraan Paulus schrijft erg gevarieerd blijkt te zijn samengesteld. Want allerlei soorten mensen komen we hier tegen. Er klinken Joodse namen, Griekse namen, Latijnse namen als teken van die verscheidenheid. Priscilla en Aquila zijn Joden, evenals Andronicus en Junias. Paulus noemt hen mijn magen, mijn familieleden. Je kunt dat ook vertalen met mijn volksgenoten. Joden dus, net als Paulus zelf. Een bewijs dat de Heere ook met Israël doorgaat. Krachtens zijn beloften. En daarnaast ook vele namen van niet-Joden. Heidenen dus. En onder hen ook weer veel namen van slaven. De meest onaanzienlijken van de samenleving. Maar allen verenigd in die ene naam. Ja, gemeente, zo is het in de gemeente van Christus. Is er in die zin geen onderscheid tussen Jood en Griek, tussen rijk en arm, denker en doener, man en vrouw. En ook dat laatste is opvallend hier. In het lijstje met al die namen, is u opgevallen hoeveel vrouwen er genoemd worden? Febe, vers 1, Priscilla in vers 4, Maria in vers 6 en in vers 12 Tryphena, waar onze vrouwenvereniging naar vernoemd is. Ook een naam die ze alleen maar hier voorkomt. Tryphosa en Persis en in vers 13 ook nog de moeder van Rufus. En al die vrouwen worden vooral genoemd omdat ze zoveel betekenen mochten in de dienst van het evangelie. In vers 3 gaat Priscilla zelfs voorop en wordt ze genoemd nog voor haar man Aquila. En op grond van datzelfde woord van God, gemeente, kennen wij geen vrouwen in het ambt van predikant, ouderling of diaken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat vrouwen niet van grote betekenis kunnen zijn in de gemeente. Integendeel. Vrouwen tellen niet alleen voluit mee in de gemeente, maar haar werk en inspanning in de gemeente worden door Paulus ook hoog aangeslagen en gewaardeerd. Hij noemt het dan ook een paar keer die veel gearbeid heeft in de Heer, oftewel die zich moeite getroost hebben in de Heer. Wat ze allemaal gedaan hebben, dat staat er niet bij. Maar ook hiervan geldt, alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde zal blijven bestaan. Ook anno 2022 geldt dat onverminderd. Want als we dan eens kijken naar onze gemeente hier in Waarder, dan valt je dat ook op. Hoeveel er gedaan wordt, juist door vrouwen. Met name in het jeugdwerk. Het merendeel van de leiding daarvan bestaat uit vrouwen. En wat een zegen kan eruit gaan van een vrouw die zo een geestelijke moeder mag zijn op een vrouwenvereniging, Of op een bijbelstudieochtend bij een jeugdclub of bij de zondagschool. En wat kunnen ook juist vrouwen veel betekenen in de hulpverlening aan zieken en in andere moeilijke situaties. Ja, wat dat betreft, dat moeten we gewoon heel eerlijk zeggen, is er best heel veel dat beter door vrouwen dan door mannen gedaan kan worden. Omdat vrouwen vaak ook veel fijngevoeliger zijn. Emotionele antennes hebben die wij mannen vaak missen. Dat is gewoon een feit. En buiten alles wat in georganiseerde vorm plaatsvindt, zijn er ook onder ons vrouwen. En ook wel mannen zeker. Maar toch ook weer vooral vrouwen die zo hun eigen weg hierin gaan en die dat doen in stilte. Die hier een helpende hand bieden, die daar eens een keertje binnenlopen zonder dat dat opvalt. En dat zouden ze ook niet willen. Dat er aandacht aan besteed zou worden, maar ondertussen zijn ze wel heel zegenrijk bezig. Nee, het is niet zo vlijend voor ons mannen, zal ik maar zeggen. Maar gemeente, het is wel een feit. Vrouwen zijn over het algemeen meer betrokken op de gemeente en alles wat daarin plaatsvindt dan mannen. Ik heb eens op de website gekeken. Bij leiding van clubs en zondagschool, dan vind je een verhouding van 30 vrouwen tegenover 10 mannen. Die verhoudingen. En wat me daarin ook opviel, maar dat terzijde, dat de website wat dat betreft ook een keer aangepast moet worden. Maar dat is weer een ander, dat is weer wat anders. Gemeente, zo hebben ook de vrouwen een volwaardige plaats in de gemeente en mogen ook zij volop meewerken aan de opbouw van de gemeente. Anders dan de mannen en niet altijd op dezelfde plaats als de man, maar op haar eigen wijze en op haar eigen plaats. En daarom zeker ook niet minder waardevol. Joden, heidenen, slaven, vrouwen, een grote verscheidenheid aan leden en aan gaven binnen de gemeente, maar wel allemaal één geloof en in onderlinge liefde verbonden. Gemeente, dat is het beeld dat we hier krijgen van de gemeente. Samen in alle verscheidenheid, maar wel samen gericht op het werk van en voor de Heer. O, is het niet geweldig om zo gemeente te zijn? Ieder doet mee op zijn of haar manier. Het zijn allemaal medearbeiders in de Heer of in Christus, zoals Paulus hen noemt. En mensen die zich binnen de gemeente veel moeite getroosten in de Heer. Veel arbeiden in de Heer, zoals vers 12 zegt. Gemeente, wat een zegen, als het er zo aan toe gaat in de gemeente. En laten we er dan ook vurig om bidden, of de Heere ook onze gemeente tot zo'n eenheid wil smeden en vooral ook wil laten functioneren. Ja, een eenheid. We hadden het daar de vorige keer al over. Waarin elk op zijn of haar eigen plaats Gods eer als het hoogste doel op het oog heeft. En waarin we ook elkaar in alles op het hart gebonden mogen zijn. En dat niet beperkt tot de eigen gemeenteleden alleen, maar ook oog en hart voor de naaste buiten de kerk. En zo kan de gemeente dan ook werkelijk een vluchtheuvel, een toevluchtsoord zijn voor de moderne en vereenzaamde mens. Het project Open Kerk past daar dan ook heel mooi in. Een toevluchtsoord voor de mens die zonder God leeft. Want zo is de situatie immers in ons land anno 2022. Weet u hoeveel procent van de inwoners van Nederland niet meer naar de kerk gaat? Een onderzoek uit 2019 gaf aan, schrik niet, 86% van de inwoners van Nederland komt nooit meer in een kerk. En een afspiegeling van die samenleving vinden we ook in onze volksvertegenwoordiging. Van de 150 zetels in de Tweede Kamer wordt ook 86% bezet door niet-christelijke partijen. En die seculiere partijen, dat merken we ook allemaal als we het wat volgen, die gaan er ook steeds fanatieker voor om wetten en regelingen te ontdoen van alle christelijke invloeden. De seculiere storm die wakkert wat dat betreft flink aan. En krijg je als christen steeds minder ruimte om te leven volgens de waarden en normen van de Bijbel. En zelfs opvattingen te hebben naar de normen en waarden van de Bijbel. Maar gemeente, hoezeer dat ook waar is, en hoezeer ons die secularisatie, zoals we dat dan noemen, terecht ook zorgen baart, toch is dat niet het grootste gevaar dat ons bedreigt. Maar veel groter lijkt mij het gevaar van de interne secularisatie onder ons, in de gereformeerde gezind in zijn volle breedte. Professor Herman Paul heeft daar twee boekjes over geschreven. En daarin spreekt hij over de secularisatie van het hart. Dat wil zeggen het afnemen of zelfs afwezig zijn van het gericht zijn op het heil in Christus en het verlangen naar zijn komst. Dat dus als oorzaken van de grote kerkverlating. Geen oorzaken vanuit de boze buitenwereld, zeg maar oorzaken vooral binnen de kerk zelf. En de titel van zijn tweede boekje luidt Shoppen in Adventstijd. Ook een veelzeggende titel. En daarmee wil hij uitdrukken, in plaats van het verwachtend uitzien, Advent, bezig zijn met shoppen. Gaan voor het verzamelen van luxe. Gaan voor de fun en voor het vermaak. Voor het plezier. En de grote vraag is dan ook, gemeente, leven we als gemeente en als leden van die gemeente wel in de verwachting van het koninkrijk van God? Anders gezegd, waar is ons denken op gericht? Wordt dat bepaald en gestempeld door het perspectief van de toekomst van Christus? Zodat we ons allereerst haasten om er bereid voor te zijn en er verlangend naar uitzien ook. Anders gezegd, gemeente, zoeken we nu ook werkelijk de dingen die boven zijn. Waar Christus is, aan de rechterhand van de Vader, die komen zal. Of zijn we zodanig aan de wereld gelijkvormig geworden, dat dat perspectief ook bij ons uit zicht verdwenen is? En hebben we genoeg aan dit leven? En concentreert zich alles daarop? En hebben we God misschien alleen maar nodig voor ons leven hier? U kent waarschijnlijk dat lied wel dat zingt, hoog, omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. En zullen we denk ik allemaal instemmend daarmee instemmen. Ja, zo is het, hier beneden is het niet. Maar gemeente, en dan sluit ik mezelf daar ook nadrukkelijk bij in, getuigt onze levenswijze vaak niet van het tegendeel. Hier beneden is het wel. Een goede graadmeter in dit verband is het antwoord op de vraag, wanneer heeft u voor het laatst gebeden om de wederkomst? Gemeente, de Bijbelse lijn is die van het vreemdelingschap. weet u wel in de wereld, maar niet van de wereld. Vreemdelingschap, nee, niet in de zin van vreemd gaan doen. We hoeven niet wereldvreemd te worden. Nee, gewoon met beide benen op de grond. En soms zelfs tot je knieën in de modder. Maar de blik niet gericht op wat nu is, het zichtbare en het tastbare, maar op wat komt. Het koninkrijk van Christus. Gemeente, christen zijn betekent pelgrim zijn. Onderweg, op doorreis. Zoals de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob dat beleefden. Zij hebben beleden, vreemdelingen en bijwoners op aarde te zijn. Ten diepste hier niet thuis te horen. En zich ook niet thuis te voelen. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief daarover, want wie zulke dingen zeggen, ik ben een vreemdeling hier beneden, die laten duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden waaruit ze waren weggegaan, dan zouden ze gelegenheid hebben gehad om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter. Dat is naar een hemels vaderland. Gemeente, die pelgrimshouding, het besef hier op aarde vreemdeling te zijn, dat leven voor Gods aangezicht, is dat nu ook ons leven? Een gerichtheid op God en zijn toekomst. En komen we daarvoor ook naar de kerk? Om met God verzoend te worden, jazeker, door het bloed van zijn Zoon, en zo burger te worden van dat koninkrijk. Om daarvan te mogen horen en te verlangen om te delen in die genade. En daarbij dan tevens ook gevoed en bemoedigd te worden tot en in de strijd die het leven met de Heere meebrengt. Om zo ook toe te nemen in heiligmaking. In Christus en door Christus. In de strijd tegen de zonde, tegen de wereld met al haar verleidingen, voor de een dit, voor de ander dat. De strijd tegen de duivel en niet te vergeten, het minst, het eigen hart. Gemeente, als we werkelijk leven van de genade in Christus, ons echt pelgrim weten, bijwoner hier op aarde, omdat we de Heer Jezus Christus lief kregen en uit de hemel verwachten, dan hoeven we ook niet te vrezen voor die seculiere, goddeloze storm die steeds harder gaat waaien. Hoezeer je er ook last van kunt hebben en hoezeer het je ook verdriet kan doen, want dat is wat anders. Maar dan mogen we toch ook weten wat Jezus heeft gezegd in de wereld, ja, daar zul je verdrukking hebben. Maar, als de storm dan opsteekt, dan zegt Jezus, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Gemeente, het valt te vrezen dat de kerk, de christelijke gemeente, meer en meer van binnenuit wordt uitgehold. Omdat we die pelgrimshouding missen. Doordat we zo opgaan in het hier en nu. En zo het allerhoogst en het eeuwig goed uit ons beeld verdwijnt. En daarmee ook het uitzicht en het verlangen naar de wederkomst. Oh ja, natuurlijk, we willen allemaal graag naar de hemel. Er zal hier niemand zitten of thuis meeluisteren die zegt, nou ja, het zal mooi zijn, maar allemaal graag naar de hemel. Maar willen we ook de weg bewandelen die naar de hemel leidt? Pelgrim zijn, bijwoner. Die geestelijke houding geeft herkenning, ook over kerkmuren heen. Want gemeente, die vreselijke verdeeldheid in ons land, in onze kerken, dat klaagt ons hierin ook verschrikkelijk aan. We hebben daar de vorige keer ook al wat over gehad. Samen sta je sterk. Weet u het nog? Eensgezind. de zinnen gezet op dat ene, op die ene, om met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te verheerlijken. Dat is het doel waar het uiteindelijk om gaat. Het vorige hoofdstuk, vers 6. Gemeente, eensgezindheid en eendracht. Paulus heeft het belang daarvan benadrukt in de vorige twee hoofdstukken. En daarvan proef je ook iets in deze groeten die hij laat overbrengen. Want dat druk je immers uit in een groet. Want een groet, dat is immers een teken van verbondenheid, van gemeenschap. Doe hem of haar de groeten van mij, zo zeggen we dan. En dat zeg je alleen maar als er sprake is van een relatie met die betreffende persoon. Sprake is van een verbondenheid. En een groet, dat is een van de manieren om dat contact en die gemeenschap te onderhouden. Daar stel je ook prijs op. Want anders dan zeg je niet, doe de groeten. En die relatie, dat betreft hier het gemeenschappelijk delen in de genade van Christus. De gemeenschap der heiligen. En ook uit de groeten, dat komt ook uit in de groeten andersom. Want dan lezen we in vers 21 tot 23 dat er ook van de andere kant groeten komen aan de gemeente in Rome. Het gemeenschappelijke delen in de genade van Christus, dat maakte hen één. Hoe groot de verscheidenheid binnen de gemeente ook was. En dan te bedenken, gemeente, dat er toen nog helemaal geen christelijke organisaties en christelijke zuilen waren. Maar die mensen toen stonden ook midden in die seculiere, goddeloze omgeving. Maar ze kenden wel het geheim van de christelijke gemeente. En dat geheim is wat we net genoemd hebben. Het besef samen pelgrim te zijn. Bijwoners. Onderweg en op weg naar de grote toekomst van Christus. Om dan voluit te delen in zijn heerlijkheid. En dat geeft moed. Dat vertroost midden in de aanvechting en de strijd. Ja, dat geeft uitzicht. Hoop. En verwachting. Gemeente, en dat is de remedie, ook anno 2022, in totaal andere omstandigheden, maar toch. Ja, samen in de naam van Jezus. Erkenning en herkenning, dat ontstaat daar. Nee, niet daar waar we het allemaal volslagen met elkaar eens zijn. Maar erkenning en herkenning ontstaat daar, waar we elkaar vinden, bij het kruis van Christus. Daar, ook binnen de gemeente. Gemeente, laat het ons daar ook om te doen zijn. En laten we dat zoeken, het heil in Jezus Christus. En zo leven voor Gods aangezicht. Onder het kruis, dat wel, onder het kruis. Het kruis van de zelfverloochening, het eigen ik vooral, moet eraan, moet gekruisigd. Het kruis van de pelgrimage, hier vaak een vreemdeling, niet begrepen, maar met het vaderland in het oog. En laten we er vurig om bidden of de Heere de gemeente en de kerk in zijn geheel tot zo'n eenheid wil maken en daarbij ook wil bewaren. In zo'n gemeente gaat het er dan ook heel persoonlijk aan toe, warm en hartelijk. En weet men elkaar ook te waarderen, in plaats van alleen maar te bekritiseren. De gemeente, zo getuigen de vele wederzijdse groeten aan het eind van deze brief van dat besef. Een eenheid te vormen in die ene. En zeker, ook die gemeente lag buiten het paradijs. En bestond niet uit zondeloze mensen. Net zo min als de gemeente hier in Waarder. Vandaar ook de waarschuwing die tussendoor klinkt in de versen 17 tot en met 20. Om die eenheid niet te laten verstoren. Daar hebben we de vorige keer al uitgebreid over gehad. Dat laat ik nu verder liggen. Maar ook nu zijn er gevaren genoeg die de gemeente bedreigen. Ook daar hebben we het de vorige keer al over gehad. En daarom, gemeente, altijd waakzaam zijn. Oppassen ook voor opvattingen die niet bijbels zijn. Waar Paulus het hier ook over heeft. En daarom geldt die oproep ook zeker ons anno 2022. Want hoeveel zielen worden er ook in onze tijd niet verleid door allerlei opvattingen die niet in het spoor van de Bijbelse boodschap gaan. Hoe aannemelijk het vaak ook klinkt, of het nu van links of van rechts komt. En daar hoef je niet eens ver voor te gaan. En daarom oefen u. En beoefen de dagelijkse omgang met de Heer in zijn woord en in gebed. En beproef alle dingen aan de hand van de Bijbel. Aan de hand van de Bijbel, dat is ook zo belangrijk in onze tijd. Niet wat ik vind is bepalend. En ook niet wat ik ervaar is waar. Maar wat God zegt, dat is echt. En ook daarin mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn. Ook daarom is het belangrijk om ook samen over deze dingen te praten. Hè, en niet alleen maar ieder voor zich alleen. Of alleen maar op zondag. Want ook dat valt hier op, gemeente, in dit laatste hoofdstuk. Het gemeenteleven in Rome speelde zich in de praktijk veelal in het klein af, zo blijkt. Want we lezen hier ook van verschillende huisgemeenten. Vers 5 bij Priscilla en Aquila, de gemeenten bij hen aan huis. Maar ook vers 14 en 15 lijken in die richting te gaan. Natuurlijk, de zondagse diensten, die vormen het hart van het gemeenteleven. Daar doen we ook niets van af. En laten we daarin ook trouw zijn in ons komen. Niet één keer, maar als het kan ook twee keer. En elkaar daartoe ook opwekken. Ook zeker nu nodig. En nu we zo lang heel verbrokkeld hier samengekomen zijn. En het lijkt erop dat het van lieverlee weer terug kan naar zoals het was. Laten we elkaar ook opwekken. Mensen die we missen. Laten we ze eens bezoeken. Of in ieder geval aanspreken. Joh, ik heb je gemist. Al zo'n hele poos. Kom je weer. Maar ook in de week kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten in kleinere kring. We zijn dat niet zo gewend, maar zou ook dat niet goed zijn? Maar dat bedoel ik ook gemeentebreed. Niet om als een clubje gelijkgezinden bij elkaar te gaan zitten. Nee, dat niet. Maar om zo ook ons gezamenlijk bezig te houden met het woord. Samen te bidden. En elkaar zo ook beter te leren kennen en voor elkaar wat te betekenen. Gemeente, ik ga afronden. Destijds heb ik in Oldgersplaat, net als dominee Breuren hier, deze brief aan de Romeinen in zijn geheel behandeld in de gemeente. En ik stem dan ook van harte in met dominee C. den Boer, die aan het eind van zijn verklaring aan deze brief schrijft: nooit eerder heb ik zo beseft dat het achter elkaar lezen van een Bijbelboek verreweg de voorkeur verdient boven een zogenaamd selectief lezen. Inderdaad, het was ook mijn ervaring. Want daardoor ga je verbanden beter zien. En het bewaart je ook voor eenzijdigheden en stokpaardjes. En van harte hoop ik, hij is er niet, maar hij zal het nogal horen, dat ook onze dominee dat gaat doen. Dat meen ik echt, dat is zo verrijkend. Voor jezelf, maar ook voor de gemeente. Een hele brief of een heel boek behandelen in een serie preken. En als we dan, gemeente, tot slot nog even kort samenvatten, dan kunnen we zeggen dat de kern van de hele brief was Christus en Christus alleen. In hem, niet in mezelf. Maar in hem ben ik rechtvaardig en heilig voor God en dan ook helemaal. Door het geloof, ja door het geloof. Waardoor de Heilige Geest mij leert toe-eigenen wat we in Christus hebben. De volkomen rechtvaardigheid en heiligheid. Daarmee begon Paulus in hoofdstuk 1. De kern van de brief eigenlijk. Het evangelie van Christus, zegt hij daar, is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de gerechtigheid van God wordt in dat evangelie geopenbaard, opengelegd. En zo ging het er vervolgens uitvoerig over dat we nooit door eigen verdiensten, door eigen werken, ook niet voor een heel klein beetje, maar alleen door het offer van Christus, die gerechtigheid die voor God kan bestaan, deelachtig worden. Maar dan ook volledig. In hoofdstuk 6, daar lezen we dat we in Christus door het geloof in hem en rechtvaardig en heilig voor God zijn. God ziet mij aan, ja je kunt haast niet geloven, maar in het geloof ziet God mij aan alsof ik nooit enige zonde gedaan of gekend heb. En die genade, die dringt mij ook ertoe om heilig voor God te willen leven. En dat, gemeente, hoort er ook onlosmakelijk bij. Want dat is ook duidelijk geworden in deze brief. En niet alleen in deze brief. Maar bij de leer hoort ook een leven. Geloven wordt dus ook zichtbaar in je leven. Dat gaan anderen ook zien en aan je merken. En zo kreeg ook de praktijk van het christelijk leven de aandacht, vooral in deze laatste hoofdstukken. En niet te vergeten ook de hoofdstukken 9 tot en met 11, ook het geheimenis van Israël werd ons duidelijker. In ieder geval zodanig dat ook voor Israël er nog beloften uitstaan die nog vervuld zullen worden. En dat uiteindelijk Jood en Heiden samen zullen staan voor de troon van het Lam om hem eeuwig te verheerlijken. En zo eindigt de brief in feite net zoals die begon. Met een lofzang op de genade. Een heerlijke en machtige lofprijzing op de alleen wijze God. Het is een hele lange zin in de versen 25 en 26. Maar het komt erop neer dat we de verkondiging van het evangelie niet alleen ervaren als een kracht van God tot zaligheid, maar ook dat we vast zullen staan in het geloof. Dat is wat Paulus zocht voor de gemeente in Rome. En dat is ook, gemeente, wat mijn verlangen is voor ons allemaal. En ik weet zeker ook het verlangen van dominee Tramper en van de kerkenraad. Om vast te staan in het geloof. En dat het geloof ook zal blijken in onze dagelijkse praktijken. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Uit hem, door hem en weer tot hem. Door dat evangelie, waarin de zaligheid geopenbaard is, eerst alleen onder Israël, maar na Pinksteren ook onder ons, de heidenen. En dat alles, door die grote, heerlijke, ontfermende, genadige God, die daarvoor zijn Zoon gaf. En daarom hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We antwoorden met Psalm 86. En wel het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Maar ook het zesde, het gebed van het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 5 en 6 van Psalm 86. Gemeente, laten we samen de Heere danken. O Heere, hoe groot zal dat zijn? Maar we weten uit uw woord, Heere, dat het daar ook naartoe gaat. Dwars door alle goddeloosheid heen. Dwars door alle secularisatie heen. Ook van ons eigen hart. Heere, wij bidden u, richt ons hart, ons leven daarop. Dat we dat, Heere, zullen zoeken, de dingen die boven zijn. En niet de dingen die op deze aarde zijn, die allen vergankelijk zijn. O Heere, en we weten het, met ons verstand. Maar we zijn vaak nog zo blind dat we toch alles daarop zetten. En menen daar ons geluk in te kunnen vinden. Maar Heere, wat is het rijk als onze ogen daarvoor open gaan. En als u het nog niet deed, Heere, doe het dan alsnog vanavond. Voor de betrekkelijkheid en vergankelijkheid van al het aardse, maar bovenal voor de heerlijkheid. Het niet uit te spreken geluk. Dat u, Heere Jezus, hebt verworven. door uw dood aan het kruis en uw opstanding uit het graf. Het allerhoogst en het eeuwig goed. Wat geen oor gehoord, geen oog gezien en in geen mensenhart is opgeklommen. Wat gewoon voor ons beperkte verstand en inzicht niet te bedenken is. Dat, Heere, hebt u weggelegd. Voor allen die in dit leven de toevlucht nemen tot u. Die u het zelf bekend maakt, die u zelf trekt en roept. O Heer, en als we daarvan mogen weten, dan gaan we ook steeds meer zien wie we in onszelf zijn. En dat het allemaal vaak ook zo nog blijft trekken, o Heer, bevrijd ons ook daar dan van. Door uw woord en door uw geest, we danken u, Heer, dat het ook vanavond weer tot klinken mocht komen. De groet van uw kant als eerste. Maar zo, Heer, ook hoorden we over de gemeenschap der heiligen. Geef, o God, dat we zo ook schouder aan schouder mogen staan. Midden in de gure wind die om ons heen blaast. Van goddeloosheid en van verachten en vertreden van uw geboden. En zo bidden we, Heer, ook voor onze regering. Waarin ook uw woord niet het hoogste woord voert. Maar wat wij willen. Wat wij vinden, de autonome mens die zichzelf tot wet is geworden en zich daarin ook door niets in de weg laat leggen. Heere, wil nog een ommekeer geven. Maar geef zo, Heere, ook in de kerk, in de volle breedte, dat dat woord ook daar zijn werk mag doen, harten en levens vernieuwen, opdat er zo ook een getuigenis vanuit zal gaan. Naar die samenleving en daardoor, Heere, ook nog mensen tot inzicht komen en getrokken worden. Tot eer en glorie van uw grote naam, want daar, Heere, gaat het toch om. Gedenk zo, Heere, ook de gemeente hier. O Heere, wil haar vasthouden. Op de aloude waarheid, dat we daar niet vanaf zullen wijken. Zegen daartoe, Heere, ook hen die er leiding aan mogen geven. De broeders van de kerkenraad, samen met onze dominee, Heere, geef ze wijsheid, geef ze liefde, geef ze inzicht in uw woord. Opdat zo ook de gemeente, de volle raad van u, mag worden verkondigd. Heere, dan zult u zelf toch ervoor zorgen, dat de vruchten die u behagen er ook komen. Gelukkig hoeven wij het niet te bewerken. Heere, die last zou veel te zwaar zijn. Maar mogen we het overgeven in uw handen. Heere, wil het doen, niet om ons, maar om de eer van uw naam. Gedenk, Heere, zo ook allen die op andere wijze leiding mogen geven in de gemeente, op wat voor wijze dan ook, in welke functie of taak dan ook. Anders, minder in het voetlicht vaak, maar Heere, niet minder belangrijk. Zegen daartoe allen die daarin een taak hebben. Opdat ook dat, Heere, mag zijn tot opbouw van de gemeente. We bidden u, Heere, ook voor uw oude bondsvolk Israël. Nog altijd verguisd, belaagd en pogingen om het ook te verjagen. Maar Heere, u houdt ze staande tot op deze dag en u zult het ook doen. Uw woord zegt het immers. Vervul, Heere, de beloften die nog uitstaan. Hij wil ook daar, Heere, het licht van het evangelie, van de Messias die gekomen is, doen doorbreken. Opdat zo, Heere, ook Jood en Heiden samen uw lof zullen verkondigen. Heere, wil ons zo allen gedenken, ook in onze persoonlijke omstandigheden. U weet, Heere, waarin we verkeren, welke moeite en zorgen er zijn, ook binnen de gemeente. Sterk, Heere, allen die je treft. En geef toch het zicht op u, het vertrouwen op u. Want ook al is het nog zo donker, maar dat licht van het evangelie, het zal niet worden gedoofd. En wie op u vertrouwt, dat is uw belofte immers, die zal ook niet beschaamd worden. En doe ons zo, Heer, ook heen leven. Dat de dag van uw komst, of als het eerder is de dag van ons sterven, dat we er ook bereid voor zijn. maar dat we naar die wederkomst ook zullen uitzien. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Heere, wil het zo werken en ook versterken. Het geloof in u, de drie enige God. Vergeef ons, Heer, ook al het verkeerde dat er was. In het spreken, in het horen, in gedachten. En breng ons allen, Heere, weer veilig in onze huizen. Bijzonder bidden we u voor hen die alleen thuis komen of alleen thuis zitten. Die korter of langer geleden een man of vrouw verloren. Heere, wat kan ook dat nog schrijnen en een verdriet en een eenzaamheid geven. Een gevoel van alleen zijn, Heere, vertroost ze en wees in alles nabij. Hoor ons zo uit genade. We bidden u dat alles om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we één blaadje terug in ons psalmboek uit psalm 85. Derde en vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat heeft dan ook tot gevolg uiteindelijk. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede. Met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. 3 en 4 van psalm 85. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.